We noemen het vaak een familiedrama en uit de hand gelopen ruzie, maar de juiste naam is femicide. In plaats van ligt extra, richten we ons op een werkelijkheid die te vaak wordt genegeerd. Femicide, dodelijk geweld tegen vrouwen, gepleegd omdat ze vrouw zijn. Welkom bij Plaatsdelict Extra, seizoen 4, aflevering 2. Voor meer dossiers, kijk dan op mijn Instagram-pagina plaats.delict-podcast. Femicide is vaak geen op zichzelf staand misdrijf. Vaak gaat er een patroon van geweld tegen vrouwen aan vooraf. Het tegengaan van femicide begint dan ook niet bij de moord zelf, maar al in een veel eerder stadium. Vaak hebben slachtoffers van femicide al langer te maken met vormen van fysiek en seksueel geweld, stalking en onderdrukking. Door dit eerder te signaleren, slachtoffers van femicide serieus te nemen en daders eerder te straffen, kan deze meest extreme vorm van vrouwengeweld dan ook vaker voorkomen worden. Politie en justitie spelen daarin een belangrijke rol. Vaak hebben slachtoffers van femicide namelijk al eerder een melding gemaakt van huiselijk geweld of stalking. Als deze meldingen serieus waren genomen, was hun dood misschien te voorkomen geweest. Daarnaast is het in het voorkomen van femicide belangrijk dat er gedrags- en normverandering ontstaat. Kleineren, stalken, aanranden, seksisme en bedreigingen aan het adres van vrouwen zijn genormaliseerd. Maar vormen de opstap richting dit dodelijk geweld. Daarom is het belangrijk dat ook deze vormen van geweld hard worden aangepakt en dat dit niet langer normaal gevonden wordt. Het is cruciaal dat daarin de hele gemeenschap wordt meegenomen, zodat iedereen geweld tegen vrouwen afkeurt en veroordeelt. In 2025 waren 102 slachtoffers, 62 mannen en 37 vrouwen. De verdeling man-vrouw is in 2025 daarmee als altijd 2 mannen op 1 vrouw. In ieder geval laat 2025 een sterke daling zien ten opzichte van 2001, het jaar waarin deze eeuw de meeste slachtoffers vielen. 247, 171 mannen en 76 vrouwen. Het hoogste aantal vrouwen dat in een jaar is vermoord is 82, in 2003. In 2024 zijn 48 vrouwen vermoord, wat al een sterke daling is. En in 2025 zijn dat er 37. Nog eens een flinke daling. Ook het aantal vrouwen dat door hun partner of ex-partner wordt vermoord is gedaald. In 2001 ging dat nog om 47 vrouwen, ofwel 1 per 8 dagen. In 2024 nog 25, eens in de 2 weken. Dat is meteen ook het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. En in 2025 werden 18 vrouwen omgebracht. Dat is eens in de 3 weken. Wat nog steeds veel is, laten we dat vooropstellen. Maar als iemand anno nu beweert dat in Nederland eens in de 8 tot 10 dagen een vrouw wordt vermoord door haar partner of ex-partner, dan kunnen we gerust negeren. Wie dat zegt, leeft nog in 2001. Voor vrouwen is de gevaarlijkste maand overigens september, vlak na de zomervakantie. Daarna volgt december, vlak voor de feestdagen. Op 7 augustus 2025 verdween de 24-jarige Boezra. Een jonge vrouw met 5 kinderen en was getrouwd met Omar Al-Hamad. Het slachtoffer verbleef in Almere. Hoewel het verboden en ongewenselijk was, was er wel contact tussen Omar en Boezra. In haar omgeving liet Boezra weten dat ze hem die ochtend van donderdag 7 augustus zou ontmoeten om iets te bespreken. Op de laatste bekende beelden van Boezra zegt ze 2 van haar kinderen gedag om naar die afspraak te gaan. Nog diezelfde ochtend bleek dat er iets mis was. Boezra kwam om 11:30 niet opdagen bij de opvang om haar andere kinderen op te halen. Medewerkers daar sloegen direct alarm. De 34-jarige Omar Al-Hamad is diezelfde ochtend gefilmd toen hij in Zeist het asielopvangcentrum verliet, waar hij onderdak had. Later is hij op beeld vastgelegd toen hij tankte langs de A1 bij Amersfoort. Omar reed in een grijze Peugeot 307 SW, stationwagen met dakdragers. Opmerkelijk, een half uur voordat Boezra daar werd gefilmd in Almere, verscheen een soortgelijke auto op het parkeerterrein, vlak bij de Poortdreef. De bestuurder stapte uit en even later weer in. De politie heeft het sterke vermoeden dat die bestuurder Omar Al-Hamad is. Rond 10 uur 2 minuten nadat Boesra uit beeld verdween, vertrok van die locatie een auto. Naar het lijkt een Peugeot 307 SW. Met dakdragers. De jonge moeder van 5 werd een week later op donderdagmiddag 14 augustus 2025 overleden aangetroffen in een natuurgebied aan de rand van Almere Poort, in de buurt van het Hommerespad. De politie houdt rekening met het scenario dat Boesra door Omar is meegenomen naar die locatie en dat hij haar daar met geweld om het leven heeft gebracht. Daarnaast is de politie nog steeds dringend op zoek naar de verdachte. Het Openbaar Ministerie looft een beloning van €10.000 uit voor de tip die leidt tot de locatie en aanhouding van Omar Alhamad. Heb je informatie? Geef deze door via de opsporingstiplijn 0800 60 70. Zie je de verdachte? Bel 112. De 30-jarige Kevin L. uit Roosendaal mishandelde zijn 23-jarige vriendin Chantal zo lang en zo heftig dat ze uiteindelijk aan haar verwondingen en breuken overleed. De vrouw was op dat moment zwanger van haar tweede zoontje. Haar 5-jarig kind zag alle mishandelingen gebeuren en lag aan de voeten van zijn moeder toen zij stierf. Kevin zat daarna in een koffieshop en had niet in de gaten wat hij had aangericht. Donderdag 20 november 2025 hoorde hij 14 jaar cel en tbs met dwang tegen zich eisen. In de rechtbank van Breda ontvouwde zich een gruwelijk verhaal dat eigenlijk niet te bevatten is. Kevin L. had al jaren een relatie met Chantal en zij woonden samen in een flatje aan de Wilhelminastraat in Roosendaal. Het leek een gelukkig gezin, maar dat veranderde nadat Kevin in 2022 in de cel had gezeten voor een reeks boetes. Volgens hem zag Chantal allerlei kwade geesten en maakte ze daar haar zoontje ook bang mee. Hij wilde als gelovig christen dat ze stopte met die hekserij en begon haar uit machteloosheid te mishandelen. Ook mishandelde hij regelmatig zijn zoontje door hem te knijpen en te slaan. Uit de sectie op haar lichaam bleek dat Chantal over een lange periode tientallen breuken en verwondingen had opgelopen. En op de avond van 26 juli 2024 ging het helemaal mis, toen zijn zoontje zei dat mama toch niet zou stoppen. Kevin ging zo enorm tekeer tegen Chantal dat hij buiten adem was van het slaan en schoppen van zijn 24 weken zwangere vrouw en het gooien van spullen. Zijn zoontje van 5 was getuige. Daarna ging Kevin naar een koffieshop in Dordrecht. Hij belde, zoals zo vaak, nog met Chantal om te controleren wat ze deed, maar na een kwartier viel de verbinding weg. Gaandeweg de avond maakte hij zich toch wat zorgen en toen hij om 2 uur 's nachts thuis kwam, trof hij Chantal dood aan op haar buik, vertelde hij. Hun zoontje lag aan haar voeten en schrok wakker. Kevin belde echter niet met de politie, maar met een van zijn scharrels. Hij was wel in paniek, zei hij tegen de rechters, maar belde niet om hulp en liet aan de telefoon niets blijken aan zijn vriendin. Ze had al vliegjes op haar gezicht, vertelde hij. Ik wist dat ze dood was. Pas de volgende avond meldde Kevin zich met zijn zoontje op het politiebureau om te zeggen dat zijn vrouw dood was. Maar volgens de officier van justitie kan het heel goed zijn dat Chantal nog leefde toen Kevin thuis kwam. Een tweede scenario is namelijk dat hij Chantal in de nacht of vroege ochtend opnieuw heeft mishandeld. Familieleden van Chantal kunnen er niet over uit. De vraag is of ze hier ooit overheen komen. Zo werd duidelijk uit hun spreekrecht tijdens de zitting. Ze noemden Kevin een monster dat Chantal van hen had geïsoleerd. De drie leefden in een verwaarloosd appartement, waar kamers zo vol vuil lagen dat ze onbruikbaar waren. Vader, moeder en zoontje lagen samen op een matras in de woonkamer. Hun zoontje ging niet naar school en zag geen andere kinderen. Chantal verdiende geld door thuis voor een callcenter te werken. Geld dat Kevin vervolgens opmaakte, stelde de familie, bijvoorbeeld in de koffieshop of aan andere vriendinnen. Er vloeiden veel tranen in de rechtszaal toen alle details over de mishandelingen werden verteld. Zeker toen de familie vanuit het perspectief van het zoontje vertelde hoe hard het bij de jongen was aangekomen dat papa mama had vermoord. Namens de jongen werd een hartverscheurende verklaring voorgelezen terwijl een foto van zijn moeder op de schermen werd getoond. Ik heb een heleboel vragen aan jou, papa. Waarom sloeg je ons? Was je boos? Ik ben nog te klein om hier te zijn, maar ik heb nog wel veel vragen. Mama was heel bang en jij bleef slaan. Dat weet ik nog heel goed en ik snap niet dat je doorging. En waarom liet je mama alleen? Ik vond het eng om haar dood te zien en met haar alleen te zijn. Het is jammer, maar ik ben ook blij dat ik jou niet meer zie. Ben nu niet meer echt bang omdat jij in de cel zit. Ik ben wel verdrietig als ik aan jou denk. De overige familieleden voelen alleen maar haat. Dit monster mag nooit meer buiten komen en de kans krijgen om slachtoffers te maken, oordeelde de vader van Chantal. Sluit hem maar levenslang op en isoleer hem, zoals hij Chantal ook geïsoleerd heeft. Ook de moeder en zus van Chantal spraken de rechtbank en Kevin toe. De officier van justitie zag dat Kevin door deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar wordt geacht, omdat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft met narcistische trekken en een gestoorde agressieregulatie. Alles draait om hem en hij heeft weinig gevoel voor anderen. Ook heeft hij verslaving aan cannabis. Volgens de deskundigen is de kans op herhaling levensgroot, omdat Kevin niet inziet dat hij iets fout doet. Alleen al dat inzien gaat volgens hen jaren duren. Maar de stoornissen van Kevin waren voor de officier geen reden om geen forse celstraf te eisen, naast de TBS met dwang. Volgens de officier doet 14 jaar en TBS recht aan het gruwelijke daad van Chantal na een leven vol controle, isolatie en geweld. Het contrast met Kevin was groot. Hij gaf haar geld uit en verzorgde zich wel goed. Zo goed dat hij wel een druk sociaal leven had en er meerdere seksrelaties op nahield. De officier sprak van femicide en intieme terreur. Chantal's afhankelijkheid werd steeds meer vergroot en ze werd zo kapot gemaakt dat ze zich niet meer kon verzetten tegen Kevin. De deur hoeft niet op slot te zijn om gevangen te zitten, legde de officier uit. Op 4 december 2025 bevestigde de rechtbank de eis van de officier van justitie. Op vrijdag 29 december 2023 verdwijnt de 42-jarige Hildis in Zevenaar spoorloos. Ze wordt die ochtend nog gezien op haar werk en rond het middaguur belt ze nog met haar dochter. Dat blijkt achteraf het laatste levensteken. Een week later wordt de vrouw, haar levenspartner, heeft tot dat moment haar verdwijning stilgehouden door een collega als vermist opgegeven. Een groot team van politie en OM wordt betrokken bij het onderzoek. Ondanks dat er kostbare tijd is verstreken, die normaal gesproken essentieel is om een vermist persoon terug te vinden, wordt een intensief zoektocht op touw gezet, waarbij op meerdere locaties wordt gezocht met honden en radars. Ook het publiek wordt via het tv-programma Opsporing Verzocht ingeschakeld. Dat alles levert helaas niets op. Aanvankelijk lijkt een vrijwillig vertrek een optie, omdat haar zoon in Turkije en verdachte op de avond van 29 december 2023 een afscheidsbericht van haar ontvangen. Daarvoor bestaan in de ogen van het OM echter geen aanknopingspunten, maar juist alleen tegenstrijdige indicaties. Haar telefoon blijkt echter in de woning en gaat daar een dag na haar verdwijning uit de lucht. Normaal gesproken is ze zeer actief op social media, maar ook dat valt stil. Op haar bankrekening vinden geen transacties meer plaats, terwijl ze voorheen bijvoorbeeld maandelijks geld overmaakte naar haar kinderen. De auto die ze dagelijks gebruikt staat gewoon voor de deur. Op de dag dat ze spoorloos verdween, vroeg ze op haar werk juist of ze meer uren aan de slag kon. Alle andere mogelijkheden, natuurlijk overlijden, een ongeval, zelfdoding, zijn onderzocht en uitgesloten. Voor geen daarvan bestaan concrete aanwijzingen. Ook voor een alternatieve scenario, namelijk dat iemand anders verantwoordelijk is voor haar dood en verdwijning, is geen steun te vinden in het dossier. Gaandeweg het onderzoek concludeert het OM dat het slachtoffer niet meer in leven is en is gedood. Uitgebreid rechercheonderzoek wijst in de richting van de levenspartner van het slachtoffer. Volgens het OM kan het niet anders dan dat het de verdachte is die zijn partner om het leven heeft gebracht. Half februari 2024 wordt hij aangehouden en sindsdien zit hij in voorlopige hechtenis. Tijdens verhoren bij de politie praat verdachte zichzelf klem. Verklaringen worden aangepast wanneer verdachte met nieuwe feiten wordt geconfronteerd. Verdachte verklaart daarnaast leugenachtig, ongeloofwaardig en tegenstrijdig, onder meer waar hij die dag na de verdwijning van het slachtoffer was. In de woorden van de officier van justitie voor de rechtbank in Arnhem: de verklaringen van verdachte rammelen aan alle kanten en kloppen totaal niet. Verdachte heeft met zijn handelen vooral zichzelf in de schijnwerpers gezet. Hij is op de avond voor haar verdwijning veelvuldig in de weer geweest met telefoontoestellen en het wisselen van simkaarten die erin zitten. Verstuurde afscheidsberichten die de kinderen en verdachten zelf op de avond van de verdwijning ontvingen, zijn volgens degene die de berichten ontvingen niet van de vrouw afkomstig. Zelfs de kinderen van de verdachte zelf bevestigen de teksten van hun vader, oftewel de verdachte zelf, in te herkennen. Ook tijdstippen en de locatie van de verstuurde berichten wijzen in de richting van de verdachte. De feiten en omstandigheden ondersteunen volgens het OM een misdrijfscenario en die spreken in het nadeel van de verdachte. Het gaat dan onder meer om bloedsporen die ondanks een grondig schoonmaakbeurt worden gevonden in rubbers in de kofferbak van een auto. Ook wordt bloed aangetroffen op sierkussens in de woonkamer van de woning. Beide sporen bevatten het DNA van het slachtoffer. Over de bewuste dag, 29 december 2023, verklaart verdachte wisselend. Eerst stelt hij de hele dag thuis te zijn geweest en in bed te hebben gelegen. Als hem wordt voorgelegd dat de auto van het slachtoffer, die verdachte eerst beweert nooit te hebben gebruikt, twee keer op de A12 op de heen- en terugweg door de kentekenplaatherkenning ANPR is herkend, past hij zijn verhaal aan. Het OM. Uit het niets verklaart verdachte dat hij die avond vanuit Zevenaar vuilniszakken heeft weggebracht naar Arnhem, met de auto van Yildiz, via de snelweg. Het zou gaan om 3 prullenbakzakjes. De officier van justitie heeft in de rechtbank in Arnhem de strafeis uitgesproken. Verdachte heeft zijn partner van het leven beroofd. Daarmee heeft verdachte ervoor gezorgd dat 3 jongvolwassen kinderen verder moeten leven zonder hun moeder. Door zijn handelen heeft verdachte de nabestaanden van Yildiz onbeschrijfelijk leed en verdriet toegebracht. Het OM rekent het verdachte zwaar aan dat er geen verklaring is gekomen wat er is gebeurd met het lichaam van zijn slachtoffer. Verdachte heeft niet alleen Yildiz gedood, maar ook haar lichaam weggemaakt, zei de officier van justitie. Ze is nooit teruggevonden. Daarmee heeft verdachte de kinderen en nabestaanden van Yildiz nog veel meer ontnomen. Ze hebben geen afscheid kunnen nemen van hun moeder en geliefde. Geen laatste aanraking, geen laatste kus. Ze hebben haar geen begrafenis kunnen geven. Ze hebben geen graf dat ze kunnen bezoeken, geen plek om te rouwen. Dat maakt het allemaal nog veel moeilijker om te verwerken. De partner van de nog steeds vermiste Yildiz uit Zevenaar is veroordeeld tot 18 jaar celstraf. De rechtbank in Arnhem houdt de 60-jarige man verantwoordelijk voor de dood van de vrouw en het wegmaken van haar lichaam. De partner van Yildiz was afwezig bij de uitspraak. De rechtbank veroordeelde hem tot 18 jaar celstraf voor doodslag. Van moord was er geen sprake, omdat er geen sprake was van voorbedachte raden. De 60-jarige man moet elk van de 3 kinderen van Yildiz een schadevergoeding van €17.500 betalen. De veroordeelde gaat in hoger beroep. Hallo, u spreekt met... Ik woon aan de Stoeterij in Huizen. Mijn buren hadden vanochtend al ruzie en nu weer en ik schrik ineens wakker. Ze zijn heel hard aan het schreeuwen. Ik heb het gevoel alsof hij achter haar aan zit of zo. En nu is zij heel hard aan het schreeuwen. Maar zij schreeuwde net ook au, au, au. Dus ik denk dat er even iemand langs moet om te gaan kijken. 1 dag voor Sinterklaas, op zondagavond 4 december 2022, rond 11:04, klinken die woorden aan de lijn bij de meldkamer. Een buurvrouw heeft 112 gebeld. Centralist. En zijn er nog meer mensen in de woning? Buurvrouw, nee, ze wonen er net pas. Ik kan het door de muur goed horen, centralist. Oké, en kunt u ook woordelijk horen wat er gezegd wordt? Buurvrouw, ja, net een beetje, maar niet zo goed. Volgens mij was hij net heel erg overstuur en het leek wel alsof ze liepen of zo. Ik had het gevoel dat hij achter haar aan zat. Aanliep en dat hij zei, jij maakt mij helemaal kapot, maar ik weet het niet. Het was volgens mij huilen, schreeuwen en alles tegelijk. Maar aangezien zij au, au, au roept en het nogal hard erop gaat, ik weet niet, ik heb ook het gevoel alsof ik dingen heb horen vallen. Centralist, weet u toevallig een naam van die mensen? De man heet Guus, weet de buurvrouw. De naam van de vrouw weet ze niet. Terwijl de centralist met een geschrokken meldster doorpraat, gaan er surveillancewagens richting het appartementencomplex in Huizen. Amper 10 minuten later bellen agenten aan. Er wordt niet opengedaan. Als agenten uiteindelijk binnenkomen, treffen ze een flat onder het bloed. Op bed in de slaapkamer liggen een vrouw en een man, lepeltje lepeltje. Op de bebloede deken bij de man ligt een keukenmes. De vrouw ademt niet meer, de man wel. Ik wil dood, roept hij. Guus E. wordt met spoed vervoerd naar het Radboud UMC in Nijmegen. De volgende ochtend wordt hij in het ziekenhuis aangehouden voor het doodsteken van zijn vriendin. Als Guus E. in maart 2023 voor het eerst verschijnt voor de rechtbank in Zutphen, is de zittingszaal veel te klein om alle nabestaanden, familie en vrienden van Dionne te herbergen. Ze hopen op antwoorden, maar Guus zwijgt over de fatale zondag. Met gebogen hoofd volgt hij de zitting via een videoverbinding, zacht mompelend op vragen van de rechtbank. De rechters behandelen zijn zaak niet inhoudelijk en moeten er nog rapportages komen over zijn geestelijke gesteldheid. Er is onmetelijk veel verdriet gedaan, zegt zijn raadsvrouw. De rechters stemmen in met nader onderzoek naar de werking van alcohol en het geneesmiddel propofol. Kan een combinatie daarvan misschien invloed hebben op het gedrag van mensen? Guus E. kampte met psychische problemen. Dionne en Guus hadden eigenlijk een nieuwe fase van hun leven in moeten gaan. Hij was nog aan het klussen in hun nieuwbouwwoning, ook in Huizen. Het stel woonde daarom tijdelijk op de zolder bij zijn ouders. Guus, werkzaam als technicus in de luchtvaart, kampte met een burn-out. Het nieuwe huis aan de Keizersallee kwam mede daardoor niet af. Tot ergernis van Dionne. Hij beloofde verandering, maar het kwam er niet. De relatie tussen de twee verslechterde in de maanden dat ze samenwonen, waardoor Dionne uitweek naar een flatje aan de Stoeterij. Guus en Dionne zaten samen de afspraak op papier dat Dionne daar zonder ruzie in alle rust zwanger kon zijn. Maar op de dag voor Sinterklaas loopt het tussen de twee totaal uit de hand. Als Dionne in de avond terugkeert van familiebezoek, haar boodschap is dan: ik wil alleen met mijn kindje verder. Dat zou Guus E. niet hebben kunnen verkroppen. Dit was deel 1 van Plaatsdelict Extra over femicide. In de volgende podcast gaan we het onder andere hebben over androcide. Wat is androcide en waarom horen we hier minder of weinig van? Ook gaat deel 2 over Lisa van 17 uit Apkoude. En wat kan je doen als slachtoffer van huiselijk geweld voordat het te laat is? Zit je in een situatie dat je hulp nodig hebt? Neem dan contact op met Veilig Thuis. Op 0800 2000. Veilig Thuis is het landelijk advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bedankt voor het luisteren en kijk voor meer op mijn Instagrampagina op plaats.delict/podcast. Tot dan! We'll be right back.